afkondigingen, gemeente, betreft alleen de collecte vanmorgen. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de diensten, 1 bij de uitgang. De eerste is voor de zending van de herstelte voor de kerk. De tweede collecte is voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Van harte bij u en jou aanbevolen. Zullen wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen, gemeente, Psalm 145, het 6e vers. Psalm 145, vers 6. De Heer is recht in al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht, hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Psalm 145, wij zingen samen het 6e vers. Beleiden het geloof van morgen met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea, juist omdat daar ook een aantal treffende dingen verwoord worden over het werk en de persoon van de Heilige Geest. En zingen wij daarna Psalm 119, vers 73. Ik riep u aan, o Heer, met al mijn hart, verhoor mij en ik zal uw wet bewaren. Psalm 119, vers 73, na de geloofsbelijdenis van Nicea. Wij belijden daar met mond en hart het volgende. Ik geloof in 1 God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in 1 Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van zijn Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. Ik geloof in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We lezen de schriften uit het Nieuwe Testament, Handelingen 2, en daarvan de eerste 21 verzen als schriftlezing voor de tweede Pinksterdag. Handelingen 2 is de schriftlezing vanaf vers 1 tot en met vers 21. Gisteren hoorden wij het gebed van Mozes om de Pinkstergeest, och dat al het volk des Heren profeten waren. En in Handelingen 2 is de gedeeltelijke vervulling van dat gebed. Handelingen 2 vers 1. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtig bijeen en er geschiedde haastig uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem, wonende, godvruchtige mannen, van alle volken dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkaar: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen, een iegelijk, in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parters en Meders en Elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië,
en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich allen, en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden, ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen, gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt. Want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren en uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn, dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Tot zover de schriftlezing. Die laatste woorden, vers 21, zijn de stof voor de bediening van het woord van morgen. De psalmen zijn er ook op afgestemd, op het aanroepen van de naam. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Laten wij samen bidden. Heren, in het diepe besef dat onze verlegenheid uw gelegenheid is, komen wij opnieuw tot u. Nadat wij gisteren al in uw huis zijn geweest en u als het ware een toegift geeft vanmorgen. En opnieuw, heren, diezelfde verlegenheid. Wat moeten we met elkaar beginnen? En wat moeten we met onszelf aan? We zijn mensen. In één woord is daarmee gezegd hoe beperkt, hoe eindig en bovendien hoe zondig we zijn. We hebben uw geest nodig, waarvan wij net beleden hebben dat die Heere is en levend maakt. En dat hij van de Vader en van de Zoon uitgaat. Dat de Heilige Geest God is. En zo al onze onmogelijkheden overtreft. Wat wij niet hebben, dat hebt u wel. Waar wij gebrek aan hebben, daar is bij u een overvloed van. En wat wij te veel hebben, dat heeft u niet. Zo tegengesteld zijn wij als mensen aan u, o heilige en drie-enige God. Maar zo tegengesteld aan elkaar als we zijn, zo dicht nadert u ons met uw woord en met uw geest. Zo zelfs dat u het uitroept, laat uitroepen. En ieder die de naam van de Heere aanroept, zal zalig worden. Die diepe kloof die er is geslagen vanwege ons, die kan overbrugd worden als wij gaan roepen tot u, de levende God. Zoals op het tempelplein in Jeruzalem en zoals zo vaak en zoveel in de geschiedenis is voorgekomen dat mensen in hun leven het gingen uitroepen, wat moet ik doen om zalig te worden? En dat u door de nood heen liet zien dat het om u en om uw werk gaat. Zou u dat vanmorgen ons willen laten zien, Heren, voor het eerst, als wij u niet kennen en vreemdeling zijn van God en van uw genade, als wij geen deel hebben aan de genade die in Christus is, maar ook als wij met u mogen wandelen en u kennen, als wij belijden mogen van Christus te zijn, gekocht met zijn kostbaar bloed, en verlost uit de macht en de heerschappij van de zonde. Wat een leven.
Maar daarmee zijn we er niet. Wat hebben we nodig om het steeds weer te zien, dat het leven niet in onszelf ligt, maar buiten onszelf, in onze zaligmaker Jezus Christus. Voed ons zo, Heere, met uw woord. En laat het goed zijn vanmorgen. En laat het vol mogen zijn van uw geest. We bidden, Heere, voor degenen die met ons meeluisteren, verbonden zijn via de kerktelefoon. We bidden voor die gemeenteleden die elders de zondag doorbrengen, een belijdenisdienst hebben. We bidden ook voor die gemeenteleden die geen behoefte hebben om uw woord te horen. We bidden in het bijzonder voor hen, heren, die dwalen. Die lid zijn van de gemeente, maar geen levend lidmaat zijn van de gemeente. Of ze nu aanwezig zijn of niet. Laat vanmorgen ervaren worden dat wij hier niet neutraal kunnen zitten. En dat het erom gaat dat we vanmorgen uw naam gaan aanroepen, omdat ons leven ervan afhangt. Onze eindbestemming, onze eeuwigheid. We bidden voor de jongeren en voor de kinderen. Mogen zij zo jong als ze zijn, de naam van u gaan aanroepen. Onder de preek. Heer Jezus, verlos mij. Wees mijn redder. Om het te mogen ervaren dat u luistert naar het hulpgeroep van hen die niet weten hoe het moet en hoe het verder moet. We dragen elkaar zo op, heren. Dat is toch uiteindelijk de diepste bedoeling van het gemeente zijn, dat we een band krijgen door het geloof met Heer Jezus Christus. Dat we kunnen lid zijn van de kerk of van een kerk. Een trouw lid zijn zelfs, maar wat zal het uithalen als wij geen levende band hebben met de zaligmaker. En daarom bidden wij, o Geest, wilt u ook vanmorgen nieuwe lidmaten hechten aan uw Zoon. Door de band van het geloof dat de liefde van God in onze harten uitgestort mag worden. We bidden voor de zondagsschool vanmorgen, voor de kinderopas. Wees ook daar aanwezig met uw Geest. Bewaar ons, heren, voor het verkeerde in de dienst. Geef dat we geen mogelijkheden zoeken om van uw woord af te dwalen met onze gedachten. Houd ons gevangen, heren, met aandacht voor uw woord. En laat alle stoorzenders verwijderd mogen worden. Laat het een dienst mogen zijn waarin de vrede van God ervaren wordt en waarin wij met lege handen kwamen, maar gewezen op de volheid en puttend uit de volheid in Christus weer naar huis mogen gaan. Zo bidden wij, heren, om uw rijke Pinksterzegen. Dat stromen van die zegen vanmorgen hier in Nederland en op het zendingsveld waarvoor wij onze gaven geven ook mogen vallen. Totdat de einde der aarde in deze laatste dagen bereikt zullen zijn. Hoor ons gebed. Och dat gij de hemelen scheurdet en dat u zou neerkomen. Doe het om de eer van uw grote naam. Amen. We gaan samen zingen ter inleiding op de prediking, Psalm 87, vers 1, 3 en 4. Psalm 87, vers 1, zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen. Vers 3, de Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u op Godstad voortgebracht. En vers 4, God zal ze zelf bevestigen en schragen. We zingen Psalm 87, vers 1, 3 en 4. Ik zie mijn twee zonen teleurgesteld kijken, want ze hadden toch echt verwacht dat vers 4 gezongen zou gaan worden. En dat is een psalm die ze kennen. God zal ze zelf bevestigen en schragen, maar ik weet niet waar de fout ligt, geeft ook niet. Het is goed gegaan, we hebben de eerste 3 versen gezongen. En we zullen thuis vers 4 wel zingen. Handelingen 2, vers 21. Het zal zijn dat ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Waar gaat het om met Pinksteren? Wel, zult u zeggen, dat is vrij eenvoudig. Het gaat bij het Pinksterfeest om het werk en de persoon van de Heilige Geest. Pinksteren, het feest van de Geest. Ja. Maar je moet er wel iets aan toevoegen. Pinkster is dan wel het feest van de Geest, maar het gaat uiteindelijk om de Heer Jezus. Ook op het tempelplein van Jeruzalem, want wij zien wel de tekenen van de uitstorting van de Geest. En gisteravond is hier ook over gepreekt. Maar uiteindelijk gaat het om een naam. Eén naam onder de hemel gegeven. Het gaat om de naam van Jezus. Onthouden jongens, Pinksteren, feest van de Geest, mee eens. Maar de Geest kun je nooit losmaken van de Heer Jezus. Het gaat dus om het werk en de naam van de Heer Jezus. Opvallend is dat ook, dat de preek van Petrus uiteindelijk uitloopt op de verkondiging van die ene. Jezus Christus. Dat doet me altijd denken aan de plaats waar we hiervoor woonden in Soest, oude kerk van Soest. Als we s'avonds dan Soest binnenreden, dan zag je van een grote afstand al de kerktoren badend in het licht. Die grote lampen lagen op de grond, waardoor die oude kerktoren prachtig uitkwam. En als vanzelf werd je oog getrokken naar de kerktoren. En ik heb nog nooit iemand gezien die in plaats van naar die kerktoren, naar die lampen ging kijken. Alsof die lampen zoveel moeite waard zijn om naar te kijken. Nee, die lampen zijn alleen maar bedoeld om die oude, fraaie kerktoren op te laten lichten. Nou, dat is het werk van de Heilige Geest. Die vraagt geen aandacht voor zichzelf. Maar die richt zich en die richt ons op de Heer Jezus Christus. Op die ene naam, onder de hemel gegeven, tot jouw redding. Tot uw redding. Het appel komt dus vanmorgen naar ons toe. En ieder die die naam zal aanroepen, die zal zalig worden. En dat brengt me bij het thema van de preek. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. We letten op 4 vragen vanuit deze tekst. In de eerste plaats, wie moet ik aanroepen? In de tweede plaats, hoe moet ik aanroepen? Ten derde, wanneer moet ik aanroepen? En tot slot, waarom moet ik aanroepen? Roep hem aan terwijl hij nabij is. De essentie van de preek van Petrus. Wie? De naam des Heren. Hoe? Aanroepen. Wat is dat? Hoe gaat dat? Hoe moet dat? Wanneer? En het zal zijn, dat betekent dat vers 21 alles te maken heeft met het voorafgaande. Het moet dus in een bepaalde tijd gebeuren. In het laatste der dagen. Wanneer dus? En tot slot waarom? Zalig worden, daar gaat het om. De eerste vraag, wie moet ik aanroepen? Gemeente, onze tekst is een deel van het citaat wat Petrus uit de brief uit het boek van Joël haalt, Joël 2. Het is een lang citaat, het begint bij vers 17 en het loopt door tot vers 21. Joël, dat is natuurlijk de profeet uit het Oude Testament, heeft in een bepaalde tijd geprofeteerd. En Petrus, hij ziet de vervulling van die tekst voor ogen. Want wat gebeurt er allemaal op het tempelplein van Jeruzalem? De mensen kunnen er geen touw aan vastknopen. Ze horen dingen, ze zien dingen, er gebeurt van alles, er is beweging, er is activiteit op dat tempelplein. Maar het enige wat ze kunnen zeggen, ze zijn dronken. Ze hebben te diep in het glaasje gekeken. Nou, dan zegt Petrus in de eerste plaats, wees niet zo dwaas. Het is 's morgens vroeg. En dan doet hij het woord open. Het is natuurlijk ook niet vreemd als wij de dingen die gebeuren in de tijd niet begrijpen, als wij het woord niet open doen. Wat Petrus doet is voorbeeldig. Hij doet het woord open en hij duidt dat wat er gebeurt op het tempelplein in het licht van de schrift. Wat gebeurt er, zegt Petrus? Hier gebeurt wat Joël gezegd heeft, vers 17. De geest zal uitgestort worden op alle vlees. Dat zien jullie gebeuren. Gisteren ging het om het gebed van Mozes. Och, dat al het volk des Heren profeten waren. En gistermorgen hoorden wij dat 70 oudsten vervuld werden met de geest van God. Ja, dat waren maar een paar mensen op die 600.000 Israëlieten. Druppelsgewijs werd de geest uitgestort in nummer 11. Maar nu is het groots en het wordt steeds groter. 120 en later 3000. De geest wordt uitgestort op alle vlees. Niet alleen bij de oudsten, maar ook jongelingen en ouders zullen dromen. Zonen en dochters zullen profeteren, zegt Joël. Dienstknecht en dienstmaagden van allerlei rangen en standen. Ze komen aan door het goddelijk licht geleid. Petrus laat daarmee zien, gemeente, dat wij, zoals we hier vanmorgen zitten, dat wij leven in de rijkste tijd die maar denkbaar is. De tijd waarvan de Heer Jezus zei dat stromen van levend water op het droge uitgestort zullen worden. Natuurlijk werkte de geest wel in het Oude Testament. Natuurlijk kwamen daar mensen tot geloof. Maar in het Nieuwe Testament is het rijker, meer. De heidenen die in het Oude Testament sporadisch in het vizier kwamen, die komen nu voluit in beeld. En ze mogen delen in het heil van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Het woord gaat de wereld door. Het heil wat aan Israël geschonken is, dat gaat ook de wereld in, tot aan de einde der aarde. Dus, zegt Petrus, dat zie je voor ogen. De geest wordt uitgestort op alle vlees. De meest rijke tijd die maar denkbaar is. En tegelijk, gemeente, het is ook een heftige tijd, deze tijd. Want er gebeuren van allerlei dingen. En Joël die verbindt de rijkste heilsaankondiging, vers 17, met de scherpste oordeelsaankondiging. Dat de grote dag des Heren zal komen, vers 20. En dat die dag vooraf gegaan zal worden door allerlei tekenen. Ingrijpende tekenen. Er wordt gesproken over bloed en vuur en rookdamp. Er wordt gesproken over de zon die veranderd wordt in duisternis en de maan die veranderd wordt in bloed. Heftige tekenen. En is Petrus daarmee klaar? Nee. Hij duidt de gebeurtenis in het licht van de schrift. Hij laat zien in welke tijd we zijn aangekomen. Een rijke tijd. Een heel heftige tijd ook. Tot het laatste, in het laatste der dagen. Maar, en daar is hem het eigenlijk om te doen. Alles loopt uit in de verkondiging van die ene naam. Joël 2. Wordt door Petrus gebruikt om de Heere Jezus te verkondigen. U zegt maar, dat lees ik niks van in de tekst, want het gaat over de naam des Heren. Het gaat niet over Jezus in deze tekst. Dan verwijs ik u naar vers 36. Waar het volgende staat. Waar Petrus uiteindelijk concludeert. Huis van Israël, wie is die Heere waar Joël het over heeft? God heeft Jezus tot een Here gemaakt. Dus naam des Heren, je mag lezen, Jezus. Natuurlijk, het is de oud-testamentische verwoording van wie God is. Maar omdat de geest is uitgestort op alle vlees, mag ik het hebben met u over Jezus, zegt Petrus. En ik hoef hem niet terug te houden, ik mag hem uitschilderen. Ik mag hem aanbieden, ik mag hem verkondigen, ik mag hem proclameren. Rijk is dat, hè? Dat God een naam heeft. Wel eens over nagedacht? Wat het zou betekenen als God geen naam zou hebben, als hij de grote onbekende zou zijn. Als hij zich in de anonimiteit zou ophouden. Wij maken onszelf bekend aan iemand door onze naam te noemen. En als we de telefoon opnemen of als wij in gesprek gaan met iemand en we stellen ons voor. En ja, soms gaat er een lampje branden als je dan de naam van die ander hoort. Oh, dus je bent familie van die en die en je komt daar vandaan. Soms ook niet, maar in ieder geval de naam van iemand anders is het middel om iemand beter te leren kennen. Wie zich voorstelt, ja, die geeft daarmee ook aan tot nader contact bereid. God heeft een naam en heeft die naam niet voor zichzelf gehouden, gemeente. God heeft de heerlijkste naam aan zijn Zoon gegeven. En wilt u weten wie God is, dan moet u weten wie Jezus is. Want in hem zien wij het gezicht van Israëls God oplichten. God is niet naamloos. Maar de naam van zijn Zoon is Jezus. En dat is een loknaam, een roepnaam, een uitnodigende naam. Dat is nou geen naam om bang van te worden. Zoals de naam van Allah. Maar dat is een naam om je over te verwonderen. Doe je dat? En raak je er niet uitgewonderd over? De naam des Heren. Dan gaat het in deze tekst over het aanroepen van die naam. Deze tekst wordt niet alleen in Handelingen 2 geciteerd, maar ook in Romeinen 10. En daar gaat het over de verkondiging van het evangelie en zegt Paulus, hoe kunnen mensen ooit de naam van God aanroepen als zij niet horen over die naam? Dus waar Petrus mee bezig is, is mensen bekend maken, vertrouwd maken met de naam en het werk van de Heer Jezus Christus. Dat is ook de hoofdopdracht van een dienaar van het woord. Om die naam niet te verzwijgen, maar hem te benoemen. Te proclameren. Waarom? Opdat mensen de naam gaan aanroepen. Maar u zou terecht kunnen zeggen vanmorgen, ja, als het alleen is omdat dominee die en die zo graag wil dat ik die naam ga aanroepen. Ja, maar de hoofdreden is niet dat ik u roep, maar dat God u roept. In het Grieks ligt dat heel dicht tegen elkaar aan. Roepen, aanroepen. Epikalio, kalio. Is alles met elkaar te maken. Hoe kunt u aanroepen als u niet geroepen wordt? En dat is ook de enige en de belangrijkste reden vanmorgen waarom je mag aanroepen. Omdat je geroepen wordt. Het is niet omdat een dominee zo gunnend is. Wat heb je ten diepste, ten slotte aan een gunnende dominee? Ik kan u allemaal de zaligheid gunnen en ik misgun het u niet. Laat dat helder zijn, maar wat hebt u eraan uiteindelijk? Als u niet weet dat geen mens, maar dat God zelf u de zaligheid gunt en schenken wil. Nou, dat is pure liefde en bewogenheid van God de Vader. Het welbehagen van God klopt achter, klopt onder deze appellerende tekst. Komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het is ook geen slag in de lucht, deze tekst. Het komt op uit Gods hart, gemeente. Hoor je dat? God is bewogen om je heil. Al zit je zo onbewogen als wat te luisteren vanmorgen. God is bewogen met je. En daarom roept hij je. Dat zijn leerregels. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht. Zend God goedertieren verkondigers van die zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wie dienst de mensen, zonder uitzondering, de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Dus God maakt wel gebruik van mensen, ja. Hij bemiddelt als het ware. Hij schakelt mensen, dienaren van het woord in. En als u de stem van de dienaar hoort, hoort u de stem van God. Zo is het. Zo maakt God zich bekend. Door dienaren te gebruiken om die naam u voor te houden. Geen verlossingsplan. Want met een verlossingsplan wordt u niet zalig. Al weet u hoe het in elkaar zit, in elkaar steekt, al kunt u beschrijven hoe God een mens bekeert, daarmee bent u er niet. Al weet u tot op de punt en de komma, als u de Heer Jezus niet kent, gaat u voor eeuwig verloren. U moet hem kennen, u moet een naam aanroepen. Op het zendingsveld was eens een zendeling en er kwam een Arabier bij hem die ziek was en hij vroeg aan de zendeling, hebt u een recept voor mij? Ja, dat heb ik wel, zei de zendeling en hij gaf hem een recept mee. Na een paar dagen ontmoette de zendeling die zieke Arabier en hij vroeg aan die zieke man en? Ja, ik heb het recept opgegeten, zei hij. Ja, maar beste man, op het recept stond wat u moest doen. U moet het recept niet opeten, dat maakt u niet beter. Alleen het medicijn wat op het recept stond, dat maakt u beter. Spurgeon gebruikte het in een van zijn boeken om aan te duiden hoe mensen zich kunnen vergissen in het nadenken over de verlossing en niet scherp hebben dat je met een verlossingsplan niet zalig wordt. Petrus spreekt ook geen verlossingsplan. Hij zegt niet, als je nou maar dit en dat en dit doet, hij preekt de naam. En dan zegt Calvijn, als aantekening bij deze tekst, en de Heilige Geest is de sleutel, die ons de deur opent, opdat wij mogen ingaan tot de schatten van alle geestelijke goederen. Ja, zie wel, dominee, dus de Heilige Geest moet het doen. Nee, de Heilige Geest doet het. Daar, op het tempelplein, daar gebeurt het. De uitstorting van de Geest en het verbinden van mensen aan de Heer Jezus Christus. Dat is geen extraatje, maar dat gebeurt waar de naam van Christus verkondigd wordt. U zegt, hoe moet dat dan aanroepen? Nogmaals, God roept u. Dat is de tweede vraag dus, hè? Hoe moet ik aanroepen? God roept u. En dat laat zien, gemeente, dat God het om uw zaligheid te doen is. En hij maakt er ernst mee, al moet u van uzelf zeggen, ik maak er weinig ernst mee. Of ik zou er veel meer ernst mee moeten maken. God maakt er ernst mee. Misschien moet je van jezelf zeggen dat je heel weinig bewogen bent. U zou veel bewogener moeten zijn met uw heil en met het heil van uw kinderen. En dat zou best zo kunnen zijn. Maar vanmorgen zeg ik dat God bewogen is. Met onbewogenen. Hoe weet ik dat? Omdat Petrus vrij uit mag zeggen, en het zal zijn, dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Als God roept, dan roept hij welmenend. En van harte. Hoef je er niks achter te zoeken. Zijn roepen is het aanbieden van zijn Zoon. En dat toont de betrokkenheid op de meest onbetrokkenen van morgen tegenwoordig. En dat toont zijn liefde voor de meest liefdeloze onder ons. En dat toont zijn hart voor de mens die moet zeggen, mijn hart, een slangenkuil. Aanroepen, hoe moet dat dan? Ik kijk naar de kinderen vanmorgen. jullie doen dat ook wel eens aanroepen. En stel nou voor dat er iets niet lukt. Je bent met Lego aan het spelen en het lukt maar niet om die bouwtekening na te bouwen. Wat doe je dan? Ga je roepen, hè? Papa, mama. En als ze niet snel genoeg komen, dan iets harder. Papa, kom nou. Het lukt me niet. Wat doe je dan? Dan roep je papa erbij. Zeg je, papa, ik kan het niet. Het lukt me niet. Wilt u mij helpen? En luistert papa altijd? Nou, bijna altijd. Soms heeft hij druk. Of heeft hij andere dingen te doen. Of luistert hij wel, maar wil hij niet luisteren. En wil hij niet helpen, want hij heeft belangrijke dingen te doen, denkt hij. Ja, dat zijn ouders. In ieder geval, je hebt wel de aandacht getrokken door dat roepen. Er is iets gebeurd in het hart van je vader, van je moeder, je papa, je mama. Ze weten dat er iets aan de hand is en ja, het ligt aan hun beslissing of ze daadwerkelijk je gaan helpen. Ze kunnen natuurlijk ook besluiten om te zeggen, nee, nu even niet. Of zoek het zelf maar uit. Ja, maar als je nou doorgaat. En doorgaat met roepen. Help nou, help nou. Stel dat je een half uur door roept. Nou, dan kan ik wel voorspellen wat er gebeurt. Dan wordt papa boos. En dan zegt hij, ik heb toch gezegd dat ik nu geen tijd heb. Nu even niet. Het is dus niet zo dat als je papa of mama roept, dat hij altijd komt en altijd helpt. Papa en mama kunnen je teleurstellen. De Heer Jezus niet. Het woordje aanroepen hier, dat heeft de lading van erbij roepen. Omdat je hulp nodig hebt. Omdat je het niet zelf kunt. Omdat je het helemaal niet kunt. Hebt u zo de naam van Jezus al eens aangeroepen? Het kan zijn dat u duizenden keren de naam van Jezus genoemd hebt. Maar dat is niet hetzelfde als aanroepen. Je kunt de naam van Jezus noemen zonder hem aan te roepen. Je kunt het hebben over je vader of je moeder zonder hem of haar nodig te hebben. Aanroepen, dat is overtuigd van je eigen onvermogen. Hem erbij roepen. Dat is hetzelfde wat gebeurt in vers 37 als de preek van Petrus voorbij is. En als dan de mannen op het tempelplein zeggen, wat zullen we nu doen? Wat moeten we doen? Ze staan met de rug tegen de muur. Als er gepreekt wordt over de Heer Jezus en zijn werk en over ons ongeloof en het verachten van Jezus, dan gebeurt er wat. Wat zullen we doen, mannen en broeders? Nou, dat is een echte hulpvraag, hè? Dat zijn mensen die radeloos zijn, die niet weten wat ze nog moeten doen. En dat komt naar boven omdat Petrus Jezus ter sprake brengt. Dat is nog zo. Ik ben ervan overtuigd als de Heer Jezus ter sprake gebracht wordt in je leven en God schildert hem voor ogen, dan ga je dat zien en zeggen, wat moet ik doen om zalig te worden? Want het is wat, gemeente, wat wij met Jezus uithalen. We kunnen missen. We negeren hem zo volkomen. En wij hebben hem zo weinig nodig. En er is zo weinig liefde tot hem, toch? En nu maakt God zich bekend in zijn Zoon en roept hij slechte mensen tot zich en hij zegt, kom, wie de naam van mijn Zoon aanroept, zal zalig worden. Wanneer ga je aanroepen als er een probleem is? Anders hoeft papa niet te helpen, kun je het zelf wel. Ja, dan zijn kinderen nog zo eigenwijs als papa of mama dan uiteindelijk komen en gaan helpen. Wat doe je dan? Dan duw je op een gegeven moment je papa weg, want nu kun je het zelf wel. Zo zitten wij in elkaar, gemeente. De hulpverlener mag ons wel een beetje op weg helpen, maar we kunnen toch ook nog wel aardig zelf. Herkent u dat? Dat zelf doen. Alsof de Heer Jezus mensen op weg helpt. En dat je het dan zelf moet doen. Nou, dan kom je wel achter dat je niet zelf kunt doen. Dat je hem voor de volle 100% nodig hebt. Dat je geen minuut zonder hem kunt. Wanneer ga je naar de hulpverlener toe? Wanneer ga je naar een dokter toe? Ja, als je een hulpvraag hebt. Hebt u een hulpvraag? Ik bedoel een geestelijke hulpvraag. Zit u zo in de kerk vanmorgen? Verlegen. Om het werk van de geest. Ten diepste verlegen om het werk van de Heer Jezus. Ja, zegt iemand, dominee, ik kan wel met u instemmen. Het is ook goed dat u dat noemt, dat mensen moeten inzien dat ze nood hebben. Maar, natuurlijk, we zijn allemaal zondaar, er zit bij mij ook genoeg verkeerd. Ik ben de laatste die dat zal ontkennen, maar ja, ik peil de diepte van mijn nood niet. Dus ja, het komt natuurlijk nooit tot het aanroepen van de Heer Jezus, want ik moet eerst mijn zonde op die manier leren kennen en zo diep leren kennen dat ik hem kan aanroepen. Waar leest u dat in Handelingen 2? Moet u mij eens uitleggen dan. En trouwens, wanneer gaat u naar de dokter? Gaat u naar de dokter als u precies kunt beschrijven en definiëren wat de aard van uw kwaal is, waar de pijn is, wat de oorzaak ervan is, wat de reden ervan is? Nou, in 99% van de gevallen gaan mensen naar de dokter en ze weten niet wat er aan de hand is. Ze weten maar één ding, ze zijn er slecht aan toe. Ze moeten geholpen worden. En de dokter, die zorgt er wel voor. Daar is een dokter voor, toch? Dat hij analyseert wat er aan de hand is. En die schrijft uiteindelijk het juiste medicijn voor. Mag u helemaal overlaten aan die ander als u maar gaat. Kijk, u tekent uw eigen dood van als u blijft. Als u zegt, ja, ik voel wel pijn. Ik weet wel dat het mis zit. Maar ja, die dokter. De wachtkamer zit vol en, nou, je kunt natuurlijk allerlei vonden gaan zoeken, allerlei uitvluchten gaan zoeken om jezelf bij de dokter vandaan te houden. Je tekent je eigen doodvonnis. Want stel nou dat het een zeer ernstige kwaal is en je doet er niks aan en je laat het geworden. Petrus zegt niet wie hem aanroept terwijl hij de diepte van zijn verlorenheid kent en inziet. Die zal zalig worden. Petrus roept het uit, wie ook maar, al wie de naam des Heren aanroept, die zal zalig worden. En tegelijk is het waar, wie gaan hem aanroepen vanmorgen? Dat zijn de mensen die hun nood onder ogen zien. Die weten dat ze verloren liggen. En dat ze zonder Jezus verloren gaan. Kijk, en daar zorgt nou de geest voor. Dat doet de geest onder de prediking van het woord. Die laat met de prediking van Jezus zien wat jij Jezus hebt aangedaan. En die laat tegen de rijkdom, laat de rijkdom van Jezus werk tegen de achtergrond van mijn bestaan schilderen. Wat moet ik doen? Dominee, ik ben zo bang dat ik God alleen maar aanroep en zoek vanwege de problemen in mijn leven. Ik heb financiële problemen, ik zit aan de grond. Ik ben bang dat ik de Jezus alleen maar nodig heb voor de dagelijkse dingen van het leven. Dat het bij mij niet diep genoeg zit. Ik zeg u vanmorgen, het mag u niet tegenhouden om hem aan te roepen. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. Ik weet dat er mensen zijn die niet naar de dokter gaan omdat ze denken, mijn probleem is niet erg genoeg. Er zijn 10 anderen die veel ernstige kwalen hebben dan ik. Laat die maar naar de dokter gaan.
U bewijst de Heer Jezus in dienst, mag ik het zo zeggen, door hem aan te roepen. En als nu uw nood is dat u uw nood niet kent, is dat uw nood? En is dat de reden om Jezus aan te roepen? En dan zorgt de Heilige Geest er zelf wel voor dat hij de problematiek onder ogen laat komen. De Heilige Geest zorgt er echt wel voor dat de diepte van het hart, van het zondige hart, ontdekt wordt. En dat naar de mate dat de kennis van Christus toeneemt, dat de mate van de kennis van je zonde ook toeneemt. Daar zorgt Christus wel zo maar voor en zijn geest. Maar roep u maar uit met Bartimeus aan de kant van de weg. O zoon van David, ontferm u over mij. En dan zijn er mensen die zeggen, stil nou toch man. Schaam je zo te roepen. En dan roept hij alleen maar harder. En de Heer Jezus komt erop af. Waar nood is, daar wil hij zijn. Daar wil hij lenigen. Daar wil hij meelijden en meeleven. Daar wil hij met zijn middelaarswerk verzoenen en zalig maken. Ja, maar God is zo ver weg. Dacht u dat? Weet je jongens hoe dichtbij de Heer Jezus is? Op roepafstand. Wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Zo dichtbij. Dan moet u maar eens een voorbeeld uit de Bijbel aanhalen van iemand die hem aangeroepen heeft in de nood en die niet gehoord is. Die zult u niet vinden. Wie hem aanroept, zal zalig worden. Tot nu toe luistert u en hoort u het aan en zegt u ja. Allemaal waarheden, dominee, maar wanneer? Wanneer moet ik de Heer Jezus gaan aanroepen? Nou, daar kan ik heel kort over zijn, onze derde vraag, nu, vandaag, op dit moment, moet je niet uitstellen, want van uitstel komt afstel. Roep hem aan terwijl hij nabij is, nu, in de kerkbank. Iedere zucht, uw hart ontgleden, slaat hij oplettend gade. Roep de Heer Jezus maar aan. Zo stilletjes voor u uit. Heer Jezus, ontferm u over mij. Maar er is nog een reden om het nu te doen, want we leven in de laatste dagen. Ik heb u gezegd dat vers 21 alles te maken heeft met het voorafgaande. Het woordje en koppelt vers 21 aan de rest van het citaat. En in de rest van het citaat gaat het over de laatste dagen. Dat zijn de dagen waarin wij nu leven. De dagen tussen Pinksteren en wederkomst, waarin de dingen geschieden die Joël al geprofeteerd heeft. Rijke dingen, vers 17, 18, zeer aangrijpende dingen, vers 19 en 20. Waarom citeert Petrus dat? Weet u waarom? Om te laten zien dat wij niet alleen in een rijke tijd leven, waarin de Heere werkt met zijn geest, maar dat het rijkste aanbod van genade ook het laatste aanbod van genade is. Gemeente, er komt een tijd dat er geen mogelijkheid meer is om de naam des Heeren aan te roepen. Want wij leven in de laatste dagen. En het rijke aanbod van genade, wat u zondag aan zondag mag horen, is tegelijk ook het laatste aanbod van genade. Na deze tijd is er geen mogelijkheid meer om de Heer Jezus te leren kennen. Ach dominee, tijd genoeg, zal zo'n vaart niet lopen. Petrus verkondigde dat 2000 jaar terug, 2000 jaar lang bestaat de aarde al. Ja, jij kijkt er zo tegenaan. Maar ik zeg u vanmorgen, we zijn al 2000 jaar op weg naar het einde van de laatste dagen. En we zijn nu dichterbij dan ooit. Het rijkste aanbod is het laatste aanbod. En bovendien, u die zo nonchalant bent, wat zou er gebeuren als de Heere vannacht uw ziel van u afeist? Waar ben je dan?
Kan ik u één ding zeggen? Als u de naam van Jezus nooit aangeroepen hebt, gaat u voor eeuwig verloren. Zult u zonder Jezus in de eeuwige rampzaligheid zijn. Nooit meer een mogelijkheid om de naam van Jezus aan te roepen. Wat een verdraagzaamheid bovendien van God, vind je niet? Dat hij al 30 jaar, 50 jaar, 18 jaar roept opdat ik zou gaan aanroepen. De naam van Jezus. En alsof dat nog niet genoeg is, onderstreept God in deze laatste dagen door de tekenen der tijden dat die grote en doorluchtige dag des Heren eraan komt. Het zijn signalen, zegt Petrus. Ik ga er nu verder niet op in, ik duid het alleen maar aan, vers 19 en 20. De tekenen op de aarde, de wonderen in de hemel. Die aangrijpende dingen die gebeuren op wereldniveau. Het zijn de tekenen der tijden. De grote dag komt dichtbij. En misschien gebeuren er ook wel dingen in je eigen leven, waardoor je zegt, ja, het is niet zonder reden dat dit allemaal gebeurt in mijn leven. Ik loop vast. Nou, misschien laat de Heer je wel vastlopen om je bij deze tekst vanmorgen uit te laten komen. Dat het de tekenen zijn van de Heer. Maak haast. Maak haast. We leven in de laatste dagen. En weet u, de toegang staat nu vrijer open dan ooit tevoren. Calvijn zegt, onze vrijmoedigheid om tot Jezus te gaan mag verdubbeld worden. Vanwege de komst van de Middelaar. Wij kunnen ons achter geen enkel argument verschuilen om bij Jezus vandaan te blijven. Dat zijn allemaal argumenten die eens tegen ons zullen getuigen. Het heden van de genade, zo wordt deze tijd genoemd. En dat is een treffende typering. Wij leven in het heden van de genade. En daarom roep hem aan terwijl hij nabij is. Want dit is de tijd dat God antwoordt. Dat God genadig wil zijn. Dat God overkomt. Maar er is wel een grens. En die grens wordt bereikt als ik de laatste adem uitblaas. En die grens wordt ook bereikt als de dag des Heren zal aanbreken. Wat baat het een mens? Al wint hij de hele wereld. En hij leidt schade aan zijn ziel. Wat is je leven waard, beste man? Als je gezwoegd hebt om tot de top te komen. En je mag nu terugkijken op je leven en je renteniert een beetje. En je arme ziel is verloren. Je neemt toch geen cent mee? Nee, dat weet ik wel, dominee. Nou, roep de naam van de Heer Jezus dan aan, als je het weet, maar hem niet kent. O dwaas. Als u de woorden van de tekst naast u legt, dan zal ook deze preek tegen je getuigen. Tot slot, waarom zou ik moeten aanroepen? Ik heb drie redenen. In de eerste plaats, er staat een eeuwigheid op het spel. Dit leven is nog geen millimeter bij wat komen gaat. Je hebt een eeuwigheid te winnen of te verliezen. In het aanroepen van de naam van de Heer Jezus ligt de zaligheid. Wie hem niet aanroept, is rampzalig. We kunnen zo'n verwrongen idee hebben van het laatste oordeel, alsof God dan nog de kans geeft om op het laatste nippertje van de ene naar de andere kant te gaan. Nee, die beslissing valt hier en nu in uw leven. We kunnen straks niet overdoen. Er staat een eeuwigheid op het spel. En daardoor aangedrongen roept Petrus het uit. Een ieder die nu de naam des Heren aanroept, zal zalig worden. Er staat een eeuwigheid op het spel. In de tweede plaats, waarom zou u de naam van Jezus moeten aanroepen? Omdat het vanmorgen over u gaat. De tekst is niet selectief. Omdat God niet selectief is. Waar u zegt, de uitverkorenen worden toch zalig? Zeker. Zeker. Maakt u zich daar maar niet druk over. Maakt u zich bezorgd over uw ziel. En over uw heil. En dat moet u niet doen door zich af te vragen of u een uitverkorene bent. Maar dat mag u vanmorgen wel doen door u zichzelf af te vragen of de naam van Jezus waarde voor u heeft gekregen. Hebt u hem aangeroepen? Een ieder. Zit er een dikke streep onder vanmorgen. Wie ook maar. Tenzij u zichzelf vanmorgen buitensluit en zegt, ik hoor daar niet bij. Sluit God u er ook niet buiten. Als de duivel nou zegt, ja, maar hou eens even. Jij? Mag je de duivel terugwijzen naar de schrift. Duivel, hier staat het. Een ieder. Een ieder. Wie ook maar. Wat doet u ermee, gemeente? Met deze belofte van God? Het is tweede Pinksterdag. Vanmiddag kunt u naar de meubelboulevards, kunt u naar de groen- en tuincentra. En misschien hebt u wel bonnetjes gespaard die in uw bus kwamen. 20% korting. 5 euro korting. 1000 euro korting. Als u het oude meubel inruilt en u een nieuw meubel bestelt. Nou, en dat was ook toevallig. U had nou net een nieuw meubel nodig. Wat gaat u doen vanmiddag? U gaat er naartoe. En u neemt de bonnetjes mee. En u zegt, kijk eens. Dit kwam ik tegen in de krant, in de folder. En dan zegt de verkoper tegen u. Ja, meneer, maar dat is niet voor u. Nou, dan wordt u boos. Want u hebt er zo'n eind voor gereden. En dat zal toch niet aan uw neus voorbij gaan. Wat een moeite. Wat sloven we ons uit om die 20% korting bij de tuincentra te halen. Want ja, je zult toch maar 2 euro extra betalen voor die pot. Ik doe er ook aan mee hoor. Laat het helder zijn. Maar wat zitten we toch raar in elkaar, hè? Daar kunnen we bij wijze van spreken wakker van liggen. Liggen we ook wakker van deze tekst? Dat een ieder die de naam des Heren niet aanroept, dat hij niet zalig wordt. Dit is een belofte die de Heren meegeeft. En we kunnen met grootste gebak naast ons neerleggen. En zeggen ja. Wat moet de Heren dan nog meer zeggen? Dan mag je de eigen verantwoordelijkheid dragen voor je leven. En als de genadetijd voorbij is, gaat u verloren niet omdat God niet gewillig was, maar omdat ik zo onhandelbaar en onwijs was. Tot slot, waarom zou u de naam van Jezus moeten aanroepen? Zalig worden, daar loopt het op uit. Daar gaat het om. Zalig worden, gemeente, dat is tot de bestemming komen die de Heere voor had met ieder van ons. Maar die door de zonde, de inwerking van de zonde, weggegaan is. We gaan eronder gebogen, onder de gevolgen van de zonde. En we zitten er dan vast aan de zonde. Zalig worden, dat is dat je verlost wordt uit de heerschappij van de boze. En dat je gekocht bent met zijn dierbaar bloed. En dat het oorspronkelijke scheppingsdoel weer terugkomt. Dat je hem lief hebt boven alles. En de naaste als jezelf. U zegt dat is een proces, dat is zeker waar. Want hier gaat het ook over zalig worden. Niet over zalig zijn, dat is ook waar natuurlijk. Want wie de naam van Jezus aanroept, die is zalig. En tegelijk wordt zalig. Het is een proces. De Heer gaat door met zijn geest dat scheppingsdoel terug te laten komen. Dat is het leven van de heiliging. Gemeente, de deur van de zaligheid staat open vanmorgen. Voor een ieder die verlegen naar de kerk kwam. Verlegen om hulp. Of juist verlegen om die verlegenheid om hulp. Wie de naam van Jezus aanroept, zal zalig worden. Amen. We gaan samen zingen op Psalm 86, het derde vers. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Psalm 86, het derde vers. Laten wij danken en bidden. Levende Heere, maak ons leven naar uw woord. Zegen het woord wat gesproken is. Wilt u zelf zorg dragen voor de vrucht. En wij mogen ons getroosten met de belofte dat de arbeid niet ijdel is in de Heere. En dat het woord niet ledig tot u zal wederkeren. Maar dat het zal doen wat u behaagt. En de grote dag zal uitwijzen of er zegen is geweest onder de prediking van het woord, ook vanmorgen. Wij bidden, Heere, dat het woord niet weggepikt zal worden door de vogels van de hemel. En dat de duivel met zijn vraagtekens, de uitroeptekens achter deze belofte niet zal weghalen. Bewaar ons in uw naam. Gedenk ons de rest van deze week. Wil ons in de komende dagen, waar dan ook, samenbrengen. En brengt u ons in de komende rustdag ook weer samen in uw woning. Wat is het een zegen te weten dat er een levende God is, die opmerkzaam is op de stem van degenen die verlegen zijn om u. Hoor ons. In uw naam en vergeef ons onze zonden om Jezus wil alleen. Amen. We zingen tot slot Psalm 3, het tweede vers. Ik riep God niet vruchteloos aan, hij wil mij niet vergeten.
versmaan in al mijn tegenheden. Psalm 3, het tweede vers.
Tref uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.